Goedemorgen. Ik wil met u een stukje lezen uit de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 4, en dan lezen we vanaf vers 9. Hebreeën 4, we vallen midden in het betoog van de Hebreeën schrijver. En dan zegt hij in vers 9, er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. Hij trekt een conclusie. Nadat hij in het gedeelte hiervoor over rust, over de ware sabbatsrust heeft gesproken. Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. Want wie Gods rust is binnengegaan, vindt rust na zijn werk, zoals God na het zijne. Laten we dus alles op alles zetten om die rust binnen te gaan, opdat niemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Ja, dat is de tweede conclusie die hij hier trekt op grond van het gedeelte hiervoor, waar hij het ongeloof en de ongehoorzaamheid van het volk Israël tijdens de reis door de woestijn van Egypte naar Kanaan tot voorbeeld heeft gesteld. En dan gaat hij verder. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken. Het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is, blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Tot zover. Broeders en zusters, wij mogen de sabbatsrust van God binnengaan. Daartoe nodigt de schrijver namens onze God ons uit. En die sabbatsrust verwijst naar de rust die God beleeft na het voltooien van zijn scheppingswerk. Op die zevende dag rust God van al zijn scheppingswerk. En die sabbatsrust gaan wij beleven als gemeente van Jezus, samen met Jezus, als de Heer, als Jezus, de wederoprichting van alle dingen tot stand heeft gebracht. En Jezus daarmee zijn herscheppingswerk in hemel en op aarde heeft voltooid. Die sabbatsrust, die ware, volkomen sabbatsrust, ligt dus nog voor ons. Die belofte moet nog zijn vervulling krijgen. Er wacht het volk van God nog steeds een sabbatsrust. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dan denk je aan eeuwigdurende vrede. Heel diep. Intens. Geweldig. Je denkt aan iets heerlijks. Iets wonderbaarlijks. Het is vol van vreugde, blijdschap, waarheid en gerechtigheid. God zal dan zijn alles in allen. Ja, daar kun je over nadenken, daar kun je wat woorden bij zeggen. Maar het is eigenlijk niet voor te stellen, zo mooi als dat zal zijn. En daar kun je natuurlijk heerlijk bij wegzwijmelen. Oh, die sabbatsrust. Oh, geweldig. En helemaal wegzwijmelen en het hier en nu uit het oog verliezen. Het kan ook andersom. Hou maar op over die sabbatsrust. Want nu eerst dit. Eerst vandaag. Ja. Je kunt erin wegzwijmelen. En je kunt het wegschuiven. Maar daarvoor geeft God deze belofte niet. Het zicht op die rust. Het uitzien naar die ware, volledige sabbatsrust mag een basis zijn. Mag een basis worden voor je leven vandaag. Het hier en nu. Het mag een uitgangspunt zijn voor alles in het hier en nu wat aan de orde komt. Toekomstgedachten zijn basisgedachten waar God ons in de toekomst wil brengen, mag een uitgangspunt zijn voor je leven nu. Helder zicht op de weg daarnaartoe. Ja, het beloofde is fundamenteel. Daar mag je op ingaan. Daar mag je je aan verbinden. Daar mag je vanuit leven. En zo naar de vervulling van die belofte toeleven. Als dat allemaal bij je vandaan gehouden wordt, of als je er allemaal niet aan wil denken, ja, wat ga je dan doen? Daar ga je een beetje zwalken. Je loopt vast. Ja, zoals Israël vast is gelopen. Maar dat is dus niet de bedoeling. Ook al kun je je die eeuwige Sabbatsrust nog niet allemaal voorstellen, eigenlijk gaat het er ook niet om. Het gaat erom dat je je vol geloof en vertrouwen verbindt met hem die spreekt, met hem die belooft, met God. Om een steeds sterker wordend geloof en steeds vaster wordend vertrouwen. Heer, u gaat uw belofte aan ons, aan mij vervullen. Het gaat om een verlangen naar die vervulling. Een steeds vuriger wordend verlangen. Heer, ik hunker naar u. Naar de voltooiing van uw plan in mijn leven. Heer, en dan wil ik me daar ook vol verlangen, vol inzet, met alles wat in mij is, voor geven en inzetten. Ik wil daar in mijn dagelijks leven alles op alles voor zetten. Wat we hebben gelezen in vers 11. Dat is met God meedenken. Dat is met God meewerken. Je zou kunnen zeggen, dat is leven tot Gods eer. Meekomen waar hij je toe roept. Je daar vol vertrouwen in begeven. Daar hunkerend naar uitzien. En alles mee voor inzetten. Dan leef je tot Gods eer. Want in zo'n leven kan Jezus Christus Gods plan verder aan jou onthullen. Verder in zijn gemeente openbaren. En kunnen Gods woorden je vernieuwen. Steeds verder vernieuwen. En worden die beloften van God verwerkelijkt. Je wordt dan vervuld tot alle volheid van God. Ook zo'n uitdrukking waar een wereld van gedachten, hoop en vertrouwen in tevoorschijn komt. Heer, wij mogen vervuld worden tot alle volheid van u. En weet je wat nou zo mooi is? Dat geschiet allemaal in en vanuit de vrede die God je nu al geeft. Je krijgt niet pas rust aan het einde van de baan. God heeft zijn hele scheppingswerk in rust uitgevoerd. En die Sabbatsrust is daar de voltooiing van. Zo voert Jezus heel zijn herscheppingswerk uit in rust. Mag jij met hem meewerken in de rust die God daarbij geeft, die daarbij hoort, die daar een deel van uitmaakt. En zo met Jezus toeleven naar die voltooiing, naar die volledige Sabbatsrust bij de volleinding van alle dingen. Het alles op alles zetten, waar we in vers 11 over hebben gelezen, duidt dus niet op een rusteloos opgejaagd bezig zijn. Zodra je daar iets van merkt, is er een andere geest bezig dan Gods geest. Onze God jaagt ons niet op. Onze God jakkert ons niet af. Jezus Christus wil Gods raadsbesluit in onze levens voltooien. In de sfeer van Gods koninkrijk, in vrede, in blijdschap, in gerechtigheid. En hij wil ons in het leven met hem heiligen. Door zijn woord en geest. En daarbij alles geven wat God jou wil geven. Alles wat we daarbij nodig hebben. En dan is God niet karig, maar mild en overvloedig. Altijd. Hou dat voor ogen. Blijf je op de Heer richten. En open je hart voor hem. En laat je dan door zijn woorden steeds weer aanspreken. Die woorden die komen vanuit het hart van God. Laat je door de geest omhullen en verder vervullen. Die geest die ontspringt uit dat hart van God. En spreek je vertrouwen, je geloof in die werking van het woord en die geest Gods maar uit. Je bereidheid, je verlangen om Gods wil te doen. En wijd je aan hem toe. Blijf staan op de plaats die God je geeft. En leef in de verdere verwachting van de onthulling van Gods plan. Leef in de verwachting van de verdere vervulling van Gods geest. Dan kan Jezus in je leven doorwerken. Wat er ook gebeurt. Wat er ook tegenin gaat. Wat er van de vijand ook op afkomt. En overheen wil gaan. Laat je niet in de war brengen. Psalm 5 vanmorgen leert dat David dat ook al heeft geleerd. En wij mogen dat nu in ons leven ook leren. Ons niet in de war laten brengen. Door alles wat er tegenop komt, overheen komt. Maar gehoorzaam blijven. Trouw blijven. Vol geloof ons blijven richten op Jezus Christus onze Heer. En hem alleen eren als Heer van onze levens. Ja, en dan werkt dat woord van God in je door. Dan werkt het in je door zoals we gelezen hebben in vers 12. Het is dan levend. Het wekt tot leven. Het bevordert je leven. Het voert je leven tot volheid. Het is levend en krachtig. Het bekrachtigt je steeds weer opnieuw. Het wil je bekrachtigen als jij daar je hart voor openstelt. Het werkt bevrijdend. Het voert je tot volledige overwinning. Maar besef je dat? Als je Gods woord leest, als je zo'n stukje leest uit de Hebreeënbrief of uit een ander gedeelte, besef je dat? Als je het woord Gods hoort, zondags hier, of door de week via een mp3 of wat dan ook, besef je dat je met woorden van God bezig bent. En hoe geheel anders die woorden zijn dan als je iets leest uit de krant. Of iets tot je neemt uit een tijdschrift. Of naar een mooi stukje muziek luistert. Hoe mooi het ook is. Is dat levend? Is dat krachtig? Voeren die woorden je tot overwinning? Nou, als ik het nieuws hoor en de krant lees, word ik er vaak een beetje moe van. Duf. Jongen, weer een probleem. Nog een probleem. Een nog groter probleem. En dan komt er iemand wat vertellen en die vindt dat er ook dit wel eens moet veranderen. Oh, jongens. Ja, misschien dat als je ouder wordt, dat je er geen zin meer in hebt allemaal. Ik word er heel moe van. En wonderlijk dat zoveel mensen moe worden van het lezen van Gods woord. Of een beetje wegzakken als er een preek naar hen toe komt. Wat is dat toch? Terwijl die woorden levend en krachtig zijn. Ja, maar als je Gods woord opent en Gods woord leest, dan wil er ook een andere geest doorheen werken, overheen gaan. En je hartstikke moe maken. En je met allerlei andere gedachten bezighouden als je hier het woord hoort. Of je slaperig maken als je thuis je Bijbel opent. En als je dan de tv aanzet, dan zijn we weer wakker. Wonderlijk, hè? Het gebeurt, hè? We herkennen het allemaal. Ja, die vijand wil aan dat woord van God, dat zo krachtig en levend is, die levenwekkende kracht ontnemen, die heilzame doorwerking jou niet laten beleven. Hoe ver dat woord kan doorwerken in jou, het wordt beschreven in dit gedeelte. Ik ga het nog een keer met je lezen. Het woord van God is levend en krachtig. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg ook al raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Ik zet er nog een andere vertaling onder. Die van het NBG, misschien wat meer bekend. Want het woord van God, het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van één scheidt, ziel en geest, gewrichten en merg. En het schift overleggingen en gedachten des harten. Zo. Het dringt door. Diep door. En het scheidt van één. Nog dieper, verder en vollediger dan enig tweesnijdend scherp zwaard dat kan doen. Het woord is natuurlijk geen zwaard. Het is een beeld. Een tweesnijdend scherp zwaard. Nou, dat gaat door alles heen. Dat weet je. Dat is het voorbeeld. Maar het woord Gods is nog krachtiger, nog scherper dan zo'n scherp tweesnijdend zwaard. En het pakt alles aan. Dat blijkt wel in deze tekst. Je hele wezen, je hele mens zijn van binnen en van buiten. Dit gaat tot op het bot. Ook zo'n uitdrukking. Het gaat je door merg en been. Ja, nog zo'n uitdrukking. Het gaat door alles heen. Als je je hart, je leven daarvoor opent. We moeten natuurlijk dit vers wel goed verstaan. Hè? Wat gebeurt er? We moeten dit vers wel goed verstaan. En het in de werkelijkheid van Gods koninkrijk plaatsen. Als je dit zo leest, dan lijkt het of het woord Gods je aan stukken snijdt. Ziel, geest, gewrichten, merg, overleggingen, gedachten. Zou Gods woord ons stuk maken? Nee, het heelt ons juist. Snijdt Gods woord ons aan stukken? Nee, het maakt juist tot één wat verdeeld is. Wat een beetje aan stukken gesneden is. Hoe zou je toch gedachten, opvattingen en overleggingen uit elkaar moeten halen? Dat hoort bij elkaar, dat is met elkaar vervlochten, dat is één geheel. Weet je wat eruit moet? De kronkels uit je gedachten, de kronkels uit je overleggingen, de kronkels uit je opvattingen. Dat mag eruit weg, waardoor die gedachten, opvattingen en overleggingen worden zoals God het bedoelt. Ja. Eenheid, harmonie bewerkt Gods woord. En dat geldt ook voor ons lichaam. Stel je voor dat merg en been los van elkaar gehaald worden. In het beenmerg gebeurt zo ongelooflijk veel. Daar wordt je bloed gemaakt en noem maar op. Dat hoort allemaal bij elkaar. Je kunt het merg niet uit het been halen. Je kunt merg en been herstellen. Bij elkaar brengen. Alle delen van het lichaam in een harmonie plaatsen die God van aanvang af bedoelt. Wij worden door Gods woord herschapen. Herschapen naar het beeld van onze schepper. Wij mogen mens worden zoals God van den beginnen bedoelt. We worden volledig vernieuwd door Gods woord en geest. Gelijkvormig aan het beeld van de Zoon. We moeten deze uitspraak van de Hebreeën schrijver plaatsen in het Bijbelse mensbeeld. En niet op het mensbeeld wat zoveel filosofen ons de eeuwen hiervoor hebben voorgehouden. En wat er vaak zo diep ingevreven is. We hebben heel veel liederen gezongen vanmorgen over de ziel. Maar waar denk je nou aan als je het hebt over je ziel? Wat is dat? Ik hoor. Dat is je leven. Dat ben je zelf. Ja, jullie zijn opgevoed, hè. Waar denken heel veel mensen aan bij de ziel? Aan je gevoel. Je gevoelens. De roerselen van je ziel. Je gevoelens. Komt dat uit de Bijbel? Nee, dat komt bij Plato vandaan. Plato, een aantal honderden jaren voor Christus, heeft over dat innerlijk van mensen nagedacht. En die kwam tot de conclusie, je ziel, je gevoel, je wil en je verstand. En hoe lang hebben we dat ook in het volle evangelie, in het evangelische denken niet gehoord? Ik ben daarmee opgevoed, met die definitie. En je geest? Ja, wat was dat dan? Je denken, hè? Je denkt met je geest. Ja, maar je denkt ook met je hersens. Ja, ja. Je geest, dat was ook zo'n vol evangelie definitie. Geloof, taal en kracht. Nou, dan had je het op een rij. Ik snap er geen bal van. Want ik kwam in de knoop. Ik kwam in de knoop van hoe zit dat nou toch? En dan, ja, als je dan deze tekst leest, dat het woord Gods van een scheidt, ziel en geest, dan denk je, oef. En het dringt door tot waar geest en ziel elkaar raken. Jongens, hoe zit het toch in elkaar? De Bijbel leert dat geest en ziel één zijn. Als je werkelijk alle teksten uit de Bijbel, heb ik gedaan, en over ziel, en alle teksten in de Bijbel over geest, met aantal vertalingen erbij, hoe andere vertalingen die Griekse, Hebreeuwse woorden vertalen, interpreteren, dan zie je dat dat helemaal bij elkaar hoort. Ze vormen samen de innerlijke mens. En Paulus heeft er nog een mooie omschrijving van. Ze vormen jouw geestelijk lichaam. Jouw inwendige mens, jouw geestelijk lichaam bestaat uit geest en ziel. En in dat geestelijk lichaam zit een geestelijk hart. Want ook dat is een echt Bijbels begrip. Als de Bijbel het heeft over je hart, dan heeft hij het altijd over je geestelijk hart. Dat die kern van je bestaan. Nou, de ziel is dat geestelijke hart. Je mag hart en ziel altijd met elkaar verbinden. Dat is één en hetzelfde begrip. De ziel vormt het hart van je geestelijk lichaam. Het hart van de geest. Net zoals je natuurlijk hart de kern vormt van je natuurlijk lichaam. Ieder mens is een geest-ziel-lichaamwezen. Dat komt vanuit de Bijbel tevoorschijn. Een wezen dus met een geestelijk lichaam, geest en ziel, en een natuurlijk lichaam, je body. En die twee zijn ook in je leven helemaal met elkaar verenigd. Zo heeft God de mens geschapen. Uit stof, en hij blaast daar de neshama. Hij blaast daar de levensgeest, het geestelijk lichaam in. En zo wordt de mens een levend wezen. Maar wie weet nog, wie beseft nog van mensen die je tegenkomt, dat ieder mens een geestelijk lichaam heeft? Wie beseft dat je met dat geestelijk lichaam tegelijkertijd deel uitmaakt van een geestelijke sfeer, van een hemelsfeer? Dat je als mens leeft in twee werelden tegelijk. Iedere gelovige weet dat er een hemel is. Er is een aarde en er is een hemel, want God heeft dat geschapen. Zo begint de Bijbel, Genesis 1. God schiep de hemel en de aarde. De aarde voor de mensen en de hemel voor God. En als we sterven, dan gaan we naar de hemel. Ja, nee, niet dus. Ja, we gaan wel naar de hemel. Maar eigenlijk blijf je in de hemel, want je bent vanaf je geboorte al een wezen dat een plek heeft in die hemel. Een functioneren heeft, een leven heeft in die hemelsferen. Nou, we hebben in Pinksteren geleerd, en ook in het volle evangelie van de eerste jaren, dat je overdag wel eens een overstapje moest maken. Je was op aarde bezig, en als het dan even, als er een stuk strijd gestreden moest worden, dan moest je een overstapje maken in de hemelsferen, in de hemelse gewesten, daar de strijd op nemen, en als daar dan de overwinning was gehaald, dan kon je weer door met je werk op aarde. Dat beeld, dat is ook bij heel veel evangelische christenen nog steeds aanwezig. Je leeft op aarde, je gaat naar de hemel, en als er strijd gestreden moet worden, ja, dan moet je je even losmaken van, en je richten op. Ja. Ja. Hoe mooi is het als je daar het Bijbels mensbeeld tegenover plaatst. Je bent van begin af aan een mens met een leven in twee werelden tegelijk. Voortdurend mag je als mens vanaf je geboorte al het contact met God, Jezus en de engelen beleven. Maar wat beleven de meeste mensen? Het contact met die andere geesten in diezelfde hemelsferen. En dat kunnen ze niet duiden. En die geesten willen ook niet dat ze geduid worden, dat ze onderscheiden worden. Dus het zicht op die hemelse werkelijkheid is bij de meeste mensen futsie, verdwenen, bedekt. Ja, en dan kun je je voorstellen dat je denkt dat je eerst een overstapje moet maken. En dat je dat alleen kan doen als je wedergeboren bent, want niet wedergeboren mensen kunnen zo'n overstapje niet maken. Allerlei denkbeelden en leringen die het alleen maar lastig en ingewikkeld maken. Als je het Bijbels mensbeeld hier inplaatst en je beseft dat je voortdurend in twee werelden tegelijk leeft, dat je in die hemelsferen door je geloof in Christus een plaats in hem hebt, dat je door je geloof omgeven bent door Gods geest en na doop en vervulling met Gods geest helemaal tot in je hart, in de kern van je geestelijk bestaan en daarmee in heel je bestaan verbonden bent met de Heer, ja, dan sta je even anders tegenover de dingen die de dag met zich meebrengt. Dan ga je niet mee in de waan van de dag, maar dan ga je mee in het plan van de Heer. Dan blijf je staan, onwankelbaar, gevast, gefundeerd op Jezus Christus, jouw Heer. Het ontgaat de meeste mensen dat er hemelsferen zijn en dat ze voortdurend in die hemelsferen belaagd omgeven worden door wat daar is. Ja, de duivel, dat is natuurlijk van de middeleeuwen. Gelukkig komt dat in de kerk wat meer terug, ook in het evangelische denken, dat ze beseffen, ja, er is wel degelijk een boze bezig, maar hoe ze hem bestrijden, hoe blij kunnen we zijn, hoe dankbaar kunnen we zijn dat de Heer ons dit heeft geopenbaard. Dat het zo helder en klaar voor ons is aangereikt. Het staat op papier, je kunt het lezen. Ik heb er een heel boek over geschreven, De Schepping van de Mens. Heb je het? Of heb je het al in de boekenkast staan? Heb je het gelezen? Heb je het verwerkt? Pas je het toe? Haal het nog eens uit die kast of neem het straks mee bij de boekentafel. En maak het je eigen. Want dat is bepalend voor hoe je leeft. En dat geeft ook ongelooflijk veel mogelijkheden aan de Heer om met jou die voleinding te gaan bereiken. Vernieuw in je denken. Maar vernieuw ook in je spreken. Blijf niet spreken over je ziel als je daarmee je gevoel bedoelt. En besef waar het om gaat. Word je bewust van die hele onzichtbare werkelijkheid. Want dan kun je in de werkelijkheid van Christus met de Heer mee het Koninkrijk Gods verder binnengaan. Want dat is een weg. Dat is niet alleen maar een keer tot geloof komen, een plek in Christus krijgen en klaar is Kees. Nee, dan kan Kees beginnen. Dan kan hij gaan leven met de Heer. En dan kan de Heer zijn werk in Kees en in mensen, met Kees, en niet alleen met Kees, ook zonder Kees, zijn werk doen. Want het gaat om wat de Heer wat de Heer wil doen in jouw hart, in je leven, in je ziel, in je geest. En dan mag je ziel de Heer loven. En dan mag je jezelf oproepen. Prijs de Heer. Ja, dat kan je allemaal wel zeggen. Maar als ik dit vers lees, want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het van één scheidt. En dan zie ik hier toch staan, of jij niet, ziel en geest, gewrichten en merg. En het schrift overleggingen en gedachten des harten. Kom maar op. En nou? Nou, wat doe je meestal als je een moeilijke tekst hebt? Wat doe je dan? Dan ga je zoeken in... Ja, grondwoord, tuurlijk. Gelijk, de grondtekst erbij. Ja. We kunnen natuurlijk eerst zoeken in andere Nederlandse vertalingen. Hè? Wat staat er in de Statenvertaling? Wat staat er in die vertaling? En met deze tekst kom je niet verder. Want alle, ik heb er 20 Nederlandse vertalingen, geven het zo aan. En ook in Engelse vertalingen zie je het vaak zo staan. Dat het lijkt alsof geest en ziel uit elkaar kunnen worden gesneden. Dat dat van één gescheiden kan worden. Nou, dan moet je dus echt naar de grondtekst. En dan staat er dit. In het Grieks, ik heb even de volgorde van de Griekse woorden meegenomen. En dan ook de woorden die in het Grieks staan en in onze tekst niet cursief aangegeven. Levend is het woord van God. En werkzaam. En scherper boven elk zwaard. Het is tweesnijdend. En doordringende tot verdeling van ziel en ook van geest. Van gewrichten en ook van merg. En oordeelkundig over gedachten en overleggingen van het hart. Het snijdt van één. Niet tussen geest en ziel, maar het snijdt weg van ziel en ook van geest. Zowel van ziel als ook van geest. Het snijdt weg alles wat bij je ziel en geest, wat bij je geestelijk lichaam niet hoort. Daar maakt het scheiding tussen. Zo diep dringt het door dat alles wat er niet bij hoort aan het licht komt en eruit weggehaald kan worden. Ja, dat is mooi. Dan wordt het duidelijk. In gedachten en overleggingen, gewoonten en gedrag, gevoelens, emoties. Overal gaat Gods geest zodanig doorwerken dat wat er niet bij hoort er vanaf wordt gehaald. En wat er wel bij hoort of wat beschadigd en hersteld is, genezen wordt, tot herstel gewacht wordt. En daarin dan de volheid mag gaan bereiken. Je hele hart en leven komt door het licht van Gods woord tot herstel. Het wordt doortrokken met de geest die Hij in je hart, juist in je hart, in die kern van je bestaan, uitstort. En dat dringt dan tweesnijdend door. Het brengt alles aan het licht, wat niet één is. En het drijft naar buiten wat die eenwording wil tegenhouden. Je kunt ook zeggen, het woord van God snijdt aan twee kanten. Het werkt verlossend en genezend. Het werkt bevrijdend en herstellend. Het overwint het kwade en vervult je met het goede. Schitterend. Wat een wonder van genade, van heil. Wat een vrede en rust brengt dit teweeg. Heer, ik hoef het niet zelf allemaal te ontleden, na te gaan, uit te pluizen. Ik wil gewoon met uw woord bezig zijn. Ik wil uw geest laten werken. En dan geloven en ervaren dat uw woord zo diep doordringt dat alles wat er niet bij hoort eruit gewerkt wordt. En alles wat beschadigd is, hersteld wordt. En alles wat beschadigd is, en alles wat dan weer vrij is gekomen, tot volheid gaat komen. Heer, wat een vrede. Laat dit gebeuren. En vooral als je het woord opent. Als je met een gedeelte van het woord bezig bent. Als de Heer daar je toe roept. Als de Heer daarin ook gedachten te binnen brengt. Laat het doorwerken. Kijk en werk met de Heer mee. En laat Hem jou verlichten. Tot in de kern van je hart. Tot in de kern van je leven. En dat zonder stress. Zonder druk. Zonder spanning. Want de Heer werkt met vrede. Met ruimte en ontspanning. En daar word je niet moe van. Natuurlijk moet je op een gegeven moment ook weer eens even ophouden. En eens even laten bezinken. En laten doorwerken. En daar dan in gebed nog mee bezig zijn. Want dat kan ook, hè. Je kunt onophoudelijk bidden. Vroeger dacht ik, dan moet ik mijn werk neerleggen en dan moet ik mijn handen vouwen en mijn ogen dicht doen. Nee, doordat je een leven hebt in twee werelden, ben je onophoudelijk in die hemelsfeer bezig en kun je voortdurend met de Heer en zijn engelen contact hebben en zeggen, Heer, dat woord van u, wat u me vanmorgen heeft gegeven, ik neem het mee. En tussen alle bedrijven door wat er op aarde moet gebeuren, Heer, dank u dat u mij verder doordrenkt met uw geest en uw woord mij zuivert. Hier, hier ben ik, deze dag voor u. Geldt dat ook voor je lichaam? Wat denk je? Ja hoor, zeker. Gewricht en merg worden niet uit elkaar gehaald. Nee, het wordt juist tot één gebracht. Het komt tot genezing. Het gaat tot volheid komen. Dit is toch prachtig? Zelfs tot in de meest verborgen delen kan Gods woord jou bevrijden, herstellen, genezen. Heel je mens zijn. Ook in jouw natuurlijke lichaam is die alles doordringende, tweesnijdende werking van Gods woord en geest te ervaren. En de Heer wil het doen. Het is all inclusive. Jezus wil een volkomen werk in ons doen. Naar geest, ziel en lichaam. Vanuit je hart. En hebben we gelezen dat in vers 13 niets onverborgen of verborgen blijft. Niets verhuld is. Niets onbereikbaar voor Jezus Gods Zoon. Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar. Voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Dat klinkt een beetje dreigend. Rekenschap afleggen aan hem voor wie alles open en ontbloot ligt. Dat is de NBG-vertaling. Terwijl de Heer met dit vers eigenlijk wil aangeven dat als hij met zijn woord en geest in jouw hart en leven doordringt, dat niets wat de vijand verborgen wil houden, voor hem verborgen blijft. Dat niets dat een beetje verfomfaard erbij zit, aan zijn oog ontsnapt. De Heer doet een volkomen werk in jou en mij. Hoe zit het dan met die rekenschap? Nou, hier kunnen andere vertalingen je al bij helpen. De Brouwervertaling. Alle dingen zijn ongedekt en geopend voor de ogen van hem met wie we te doen hebben. Ah, dat is wat anders dan rekenschap afleggen. Vind je niet? Ik heb er nog één. Lutherse vertaling. Alle dingen zijn ongedekt en geopend voor de ogen van hem over wie wij spreken. Over hem. Over wie we het hebben. Onze God. Onze Heer en Heiland Jezus Christus. Die met hun genezende, herstellende, alles doordringende, alles openbarende woord en licht, ons hele hart en leven tot in de diepste vezelen, tot in de schuilhoeken van ons hart kunnen verlichten. En alles wat daar niet bij hoort, wat niet naar Gods wil is en niet bij jou hoort, eruit gewerkt kan worden en het geheel vervuld wordt met Gods leven en Gods licht. Dit is toch geweldig. Dit vermag Gods woord. Hier hoeven we geen trucken bij uit te halen. Hier hoeven we geen ingewikkelde sinecures te doorlopen. Procedures te doorlopen. Gods woord. Gegeven aan jou en mij. Gods woord te horen. Elke dag weer. En speciaal zondags in de gemeente. Steeds weer voor jou en mij. Besef wat Gods woord vermag. Wat Gods woord nu al bezig is te doen in jou. Op het moment dat je dit hoort. Dat dit licht op Hebreeën 12 of Hebreeën 4 vers 12 voor jou open gaat. Oh, zit het zo. Dan niet alleen leuk om te weten en mooi om te horen, maar nog belangrijk om, Heer, maar dan wil ik me daar ook voor openen. Ga maar door, Heer, in mijn hart en mijn leven. En weet dan dat geen woord dat van God komt krachteloos is. Elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig om te onderwijzen, te verbeteren, te weerleggen, op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zijn, tot alle goed werk volkomen toegerust. En elke keer weer is dat woord van God in staat om jou te bekrachtigen. Op elke dag van je leven wekt hij je tot leven. Bekrachtigt hij je in de dingen die je mag doen. En hij wil steeds meer van dat leven in jou tevoorschijn laten komen. Elke dag. Het gaat doen wat God behaagt, volbrengen waartoe hij het zendt. Denk dus niet dat je door eigen kracht tot vernieuwing kan komen. Dat je door cursussen en seminars tot een ander denken kunt komen. Nee, door het woord van God. Wat mooi. Niet door onze eigen krachtsinspanning, maar door het levende, krachtige woord van God. Het alles op alles zetten, komt dus dan in een ander kader te staan. Dat betekent dat ik Jezus alle ruimte geef. Dat ik met alles wat in me is, met hem meega. Me aan me toevertrouw. Me aan hem toevertrouw. In zijn gemeente mijn plek inneem. En vol verlangen met hem verder wil meewerken. Heer, zo wil ik met mijn broeders en zusters verder. Voortdurend mij richten op uw woorden. En dat woord van u in onze levens te laten doorwerken. Ja, dan voleindigt Jezus Gods plan. Daarin voert hij zijn gemeente tot volheid en heerlijkheid. Zo brengt hij ons in de rust tot die ware, volledige Sabbatsrust. Zullen we hem blijven volgen? Resoluut en tot het einde toe het begin van onze verzekerdheid onverwrikt vasthouden. Zullen we dat doen? Amen. Ik wil met jullie bidden. Dank u Heer voor die heerlijke, heilzame doorwerking van uw woord en geest in onze harten, in onze levens, in onze inwendige mens en zelfs in ons lichaam. Heer, wat een geweldig werk bent u aan het doen. Een totaalwerk, een all-inclusive werk. Van bevrijding, verlossing, herstel, genezing, vervulling tot volheid. En dat allemaal in uw vrede en rust. O Heer, wat belangrijk om nu reeds die vrede van u binnen te gaan. En om daarin die verdere vervulling van uw geest, die verdere weg met u naar de volkomen Sabbatsrust te doorlopen. Heer, hoe lang het nog duurt, we weten het niet. Maakt ook eigenlijk niet uit. Het gaat om dat we ons vandaag aan u toewijden. Heden, indien wij uw stem hebben gehoord, willen we ons hart niet verharden, maar ons hart volledig voor u openen. En dan komt u ons tegemoet, ieder persoonlijk, in zijn, haar situatie. Wat nodig is op dit moment in zijn, haar leven. En u zegent ons met uw genade, met uw vrede, met uw heil. Zo spreek ik de zegen van de Heer, zijn genade, zijn vrede, over jullie allemaal uit. Halleluja. Amen. Toja.